Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heet u, jou, de gasten en de luisteraars via het internet hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger deze ochtend is dominee A.P. Voets uit Hoevenaken. Welkom. We hebben 3 collecten. De eerste 2 collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is voor de stichting Kom Over en Help. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de derde collecte is bestemd voor kerkelijke gebouwen. De voorzang is Psalm 32, vers 6. En wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit opgeeft het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 25e psalm. Eerste vers, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. En ook het 10e vers, en dat ligt eveneens helemaal in lijn van de preek. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Het eerste en het laatste vers van de 25e psalm. Na Gods wet zingen we gemeente uit Psalm 81, 12e vers. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En het 18e vers, waar we zingen van het land, vloeiende van melk en honing, dat de Heere in de overvloed die hij geeft, zelfs honingbeken uit de rotsen doet vloeien. Het 12e en het 18e vers van de 81ste psalm. Daar stellen we ons nu onder Gods heilige wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel dus zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak: u zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. bidden we nu, gemeente, om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Grootmachtig en vol heerlijk God in de hemel, we mogen tot u komen aan het begin van een nieuwe week, aan het begin van een nieuwe dag. De eerste dag van de week, de zondag, die u ons als rustdag geven wilt. Heren, daar danken wij u voor, dat in de snelstroom van het leven u ons een dag geeft aan het begin van de week om uit te rusten, om bij te komen, om bij u te komen, om weer een nieuw begin te maken. Wat geweldig, Heren, dat u met ons telkens weer een nieuw begin wil maken. En dat u ons dan bijeenroept met zulke vriendelijke woorden. Genade zij u en vrede. En daar bidden wij u om, Heren, dat dat zo naar ons toe mag komen. Dat niet alleen ons trommelvlies ervan gaat trillen, zodat we het horen, maar dat het ook mag mee resoneren in ons hart. Zodat ons hart bewogen wordt door uw genade en door uw vrede. En we zijn er zo op aangewezen, Heren, we zongen het, al wat u ontbreekt. En als we dan net voor uw wet zijn geweest, dan kunnen we het weten, wat ons ontbreekt. Heiligheid. Die volmaakte zuiverheid die u van ons kan vragen, omdat u ons goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen. Maar Heren, u weet hoe het erbij staat. En u weet ook hoe het is na de afgelopen week. Uw wet, die naar recht zuiverheid vraagt. Heren, het toont zoveel onzuiverheid, zoveel zonde en gebreken, dat we u vergaten, dat we onze eigen gedachten en opwellingen volgden, in gedachten, woorden en met daden. Heren, we bidden nu, wilt u het vergeven en wilt u ons schenken heiligheid. Steeds meer heiligheid in ons leven, in onze verhouding tot u en in onze verhouding tot onze medemensen. Benadige God, en wilt u dan door uw woord en het heerlijke evangelie ervan ons ook weer bemoedigen en versterken om voor te kunnen en om voor te mogen. Want wat ons ontbreekt, dat wilt u schenken, als we het maar willen smeken, mild en overvloedig, genadige Heren. Wilt u dat geven vanmorgen, dat de stroom van uw geest velen mag aanraken en mag volstromen, overlopend vol, zodat u door ons geëerd wordt met mond en hart, zodat we ook levende getuigen mogen zijn van het heil dat we vonden in de Heer Jezus Christus. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, maar die zich mogen overgeven aan u. Omdat u het gezegd hebt, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. En Heere, dan bidden wij u ook voor mensen die een moeilijke tijd meemaken. Ook mensen zo ongeveer een jaar geleden mensen moesten afstaan, omdat u die tot u riep uit dit leven vandaan. En dan vragen wij u dat u ondersteunen en sterken in herinneringsvolle dagen. Heren, u kent ons allen zo we hier gekomen zijn. Heren, misschien beklemd door de dingen van de afgelopen week, of door de dingen van de komende week. Heren, wilt u ons in de ruimte doen gaan, En geef, Heere, dat zorgen, moeite, vragen, pijn van ons af mag vallen. Zodat we vrijheid mogen luisteren en uw woord mogen indrinken, ongestoord. Bewaar ons ook voor de boze die ons zo makkelijk afleidende gedachten geeft tot onder het bidden toe. Heere, houd ons erbij, ook vanmorgen. Stroom ons vol met uw gaven, met uw zegen, met uw genade. En wilt u door uw geest daar ook plaats voor maken. Verblijd ons zo met uw daden, Heere, uit genade. Amen. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen naar ons toe vanuit het Oude Testament. Tweede boek van de Koningen, het vierde hoofdstuk, daar beginnen we te lezen bij het eerste vers. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Daar komt het heilig woord van God als volgt naar ons toe. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging ze bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Tot zover de schriftlezing, waarvan de versen 1 tot en met 3 met name het uitgangspunt van de preek zijn. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 3. Voordat we daarbij stilstaan, gaan we zingen uit de 147ste psalm. Psalm 147, tweede vers: hij heelt gebrokenen van harte. En zo iemand kwamen we wel in de tekst tegen als ze in de nood naar Elisa gaat, de profeet. En hij verbindt ze in hun smarten. Zevende vers, het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. De versen 2 en 6 van Psalm 147. een vrouw, een van de vrouwen van de leerlingprofeten, riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heere vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om hem bij de kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken. Laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Gemeente, het werk van een predikant is eigenlijk best wel heel afwisselend. Er zijn natuurlijk de zondagse diensten. En als we dan in de Bijbel kijken wat een verscheidenheid aan teksten erin staan. Deze geschiedenis weer zo heel anders dan gedeelte uit het Nieuwe Testament. Wat dat betreft is er al veel verscheidenheid in het werk dat we mogen doen in Gods Koninkrijk. Op de zondag. Maar behalve de zondagse diensten zijn er ook rouwdiensten. Er zijn ook trouwdiensten. In de winterperiode, de catechisaties, het bezoekwerk, waarin ook niet één bezoek hetzelfde is aan het gelijk is aan het andere. Zoveel diversiteit. Dan de vergaderingen. En noem maar op. Wat dat betreft, gemeente, Elisa, de profeet, komen we in het Oude Testament op tegen in allerhande verschillende situaties. Nu eens vinden we hem tussen een aantal koningen waar hij raad moet geven. Dan weer op een profetenschool. Op een ander moment is hij te vinden bij een aantal kinderen. Of als legerpredikant in de woestijn, want dat is hij ook geweest. Vanmorgen ontmoeten we hem bij het gezin van een weduwe met twee zonen. Telkens mocht Elisa iets zichtbaar maken van het koninkrijk van God en van de grote koning van dat rijk. In deze dienst is hij onder andere de schaduw van die profeet die later zeggen zal: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, van die vredevorst die getuigt: wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Daarom konden we ook gerust zingen vanmorgen: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hoeven niet te denken: ja, maar die mevrouw, die ging naar een profeet toe met zo'n grote nood. Ze had er misschien beter kunnen gaan naar de Heere, direct naar de Heere. Maar de Heere had in profeten als Elisa en Elia, Jesaja, Jeremia, vertegenwoordigers gegeven van hemzelf, zodat ze naar hen toe mochten als ze de Heere nodig hadden. En dan is het altijd weer de opzet van de duivel om ons van de hemel gescheiden te houden. Zullen we oppassen ons niet gemakkelijk raad te laten geven door deze gemene Satan. Hij is de vader van de leugenen. Er is een wolk van getuigen die het ons verzekeren kan. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, helemaal hulpeloos tot hem gevloden, zal hij te redder zijn. De vrouw uit de tekst was een weduwe van een aanstaande profeet. De profetenzonen waren leerlingen, meestal jongeren, soms ook wat ouderen, die op de profetenschool zich voorbereiden op het ambt van profeet. Deze profetenscholen waren in de dagen van Elia en van Elisa een bolwerk om Israël tegen de oprukkende afgodendienst van Baal en Astarte terug te roepen tot de wet en tot de getuigenis, oftewel tot de levende God. Of nu elke leerling van zo'n school een echt kind van God was, kunnen we niet beweren. Moeten we ook in het midden laten. Zeker is dat de man van de weduwe uit de tekst iemand was waarin de Heere zijn goede werk begonnen was. Er staat immers in vers 1, u weet dat uw knecht, mijn man, de Heere vreesde, de Heere lief had, de Heere diende met heel zijn hart, hem volgde en dat zoveel mogelijk in getrouwheid te doen. Elisa had door de bemoeienis die hij met de profetenscholen had, deze man dus leren kennen. Daardoor wist hij ook dat die vrouw niets te veel van haar eigen man zei, maar dat ze de waarheid sprak. Dit was een echt kind van God, deze man op de profetenschool. Maar gemeente, als we het eens even op ons in laten werken, wat er alleen al in het eerste vers van de tekst staat, dan had die vrouw het toch even moeilijk. Nou ja, dit al. Haar man was een van de 7000 getrouwen van de Heere in Israël. Dus hij behoorde tot een minderheid. Kleine minderheid in Israël. En dat was zo dat die minderheid wel eens zo uit je oog verdwenen kon zijn, dat Elia zegt, ik ben nog de enige die overgebleven is. Dan ziet Elia van die 7000 er niet één. Ze behoorden dus tot een minderheid. En dat valt al niet mee als je dat ervaart op school. En je meent het serieus met de Heere en met zijn dienst. En je bent dan voor je gevoel de enige of een van de heel weinigen. Maar ook onder collega's kan dat heel lastig zijn. Nog wat. Zij hoorde dus met haar man niet alleen tot een minderheid. Maar die man had ook een gezin. En nu had hij zijn taak geheel of gedeeltelijk opgegeven om zich voor te bereiden op een taak in de dienst bij de Heere. Hij is niet tot de ambtsaanvaarding gekomen. Want het blijkt dat deze profetenzoon al tijdens zijn studie is overleden. Wat een vragen en een strijd en een geloofsbeproeving kan dat geweest zijn voor deze mensen. Toen de Heere bepaalde voor deze man dat zijn voorbereidingstijd om de Heere te dienen hierboven dag en nacht voorbij was. Het is even wat. Ik heb het wel eens meegemaakt toen ik nog in Middelhannes stond, dat daar een theologiestudent plotseling overleed. Ook iemand met een gezin. Niet tot de ambtsaanvaarding gekomen. Hij was daarop voorbereid. Hij had het mij verteld. Een week voor zijn overlijden. Ik weet niet of ik dominee word. Ik ga de weg maar van stap tot stap. En iedere keer leidt de Heere me voort. Tot hij inderdaad plotseling overleed. Toch geen predikant geworden en wel voor gestudeerd. Dus twee haakjes. Houden we daar met al onze plannen en voorbereiding in het leven genoeg rekening mee dat de Heere elk ogenblik van ons leven waar we ook mee bezig zijn, het recht heeft om ons op te roepen voor zijn rechterstoel. Dat kan, jongens en meisjes, ook als we nog met een opleiding bezig zijn op school. Of als we met een studie bezig zijn. Deze profetenzoon had nog niet eens zijn opleiding voltooid. We zouden zeggen, hij was nog student, oftewel proponent. Als de Heere ons zo oproept op zijn tijd, kan er dan ook van ons gezegd worden wat er van deze man hier gezegd wordt in de tekst? U weet dat hij of zij de Heere diende en dat echt serieus meende. Dat is toch wel duizendmaal en meer belangrijk dan dat men na ons leven alleen maar kan zeggen, dat was een vlotte vent. Dat was een gewild meisje. Of een handig zakenman. Of dat was een harde werker. Of van een vrouw, dat was een echt gezellig mens. Ik weet best dat dit allemaal wel veel betekend kan hebben. Maar wat is het weinig tegenover de ontmoeting met de Heere. Hij, zij was iemand die de Heere vreesde. Die de Heere lief had, die de Heere diende. Dat is oneindig veel meer waard dan alle lof en wierookwalm waarmee de wereld ons kan prijzen. Maar het is wel zo dat een levenswandel in de vreze des Heeren ons niet vrijwaart van moeite en verdriet. Een psalm zingt zelfs, veel rampen zijn het lot van de vrome. Ja, en veronderstel dat het eens anders was. Ja, het zou wel makkelijker wezen als het anders was. Maar zouden we ons dan hier op aarde niet zo innestelen dat we hier willen blijven? Wij mensen die een paradijs op aarde willen realiseren. Hoeveel hebben al niet achteraf moeten belijden. Heren, wat waren uw hoge wegen en gedachten in mijn leven vol van uw goedheid en wijsheid. Maar gemeente, inmiddels zijn er die omstandigheden van die weduwe in 2 Koningen 4 uitermate moeilijk, bent u het ermee eens? Ze bleef alleen achter met de zorg voor haar 2 jongens. En nu hadden de ziekte en de begrafenis van haar man ook het nodige gekost. Veel hadden ze door de leertijd op de profetenschool ook niet kunnen oversparen. En op een zeker moment zijn niet alleen de spaarcentjes op, maar staat de weduwe ook in de schuld. En als we het goed zien in de tekst, is die schuld flink opgelopen. En er komt op een zeker moment de schuldeiser. En dat is een keiharde vent. Hardvochtig mens. Pikkelhard. Zo stelt hij zich op. En als die vrouw dan zegt, man, ik zou je willen betalen, maar ik heb echt niks meer. Echt niks meer. Nou ja, dat kruikje olie, dat komt dan straks bij Elisa nog tevoorschijn. Maar ja, wat is dat nou als je je schuld moet betalen? Kennelijk heeft ze de meubilair dus ook al moeten verkopen. Kasten, bankstel, noem maar op wat er toen allemaal was. Ze heeft niets. En dan zegt die schuldeiser dus, keihard, dan je zonen. Dan je kinderen. Die moeten dan maar werken voor de aflossing van je schuld. Nu kon die schuldeiser, daar staat u misschien van te kijken, dit nog met een zeker beroep op Leviticus 25 doen. Maar Leviticus 25 kadert deze regeling helemaal in de barmhartigheid. Met het jubeljaar was de slaaf schuldvrij. En hij mocht niet als slaaf worden misbruikt. Duidelijk is dat van deze barmhartigheid hier bij deze schuldeiser geen sprake is. En dan met alle haar narigheid gaat deze vrouw naar hem, naar de Heere, op wie zij samen met haar man had leren vertrouwen. En daarom ging ze naar de vertegenwoordiger van de Heere hier op aarde, Elisa de profeet. De profeet die de zaken van de kerk bij de Heere mocht brengen en de zaken van de Heere bij de kerk mocht brengen. Gemeente, keiharde schuldeisers die met geen enkele omstandigheid rekening wensen te houden, zijn er nog wel. Ik wens u toe dat u ze uit handen mag blijven. Maar er is één schuldeiser die nooit van onredelijkheid of liefdeloosheid kan worden beschuldigd. En met die schuldeiser hebben u, jij en ik, wij allemaal te maken. Het is de heilige wet van God. En die wet die eist zuiverheid en heiligheid. Oftewel liefde. Volmaakte liefde tot de Heere en volmaakte liefde tot de naaste. Daarom is deze schuldeiser, hoe streng ook, niet harteloos. Maar het is wel zo dat vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet. En nu kan de wet zo spreken, omdat God ons mensen zo geschapen heeft dat we al het goede kunnen doen. En de wet moet zo spreken, omdat hij opkomt voor de heiligheid van de drie enige God. En gemeente, staat u misschien van te kijken, maar nu kan het geen kwaad als deze schuldeiser het ons meer benauwd maakt dan die schuldeiser van de weduwe. Het kan zelfs niet gemist worden. De wet mogen ons voor het eerst of opnieuw zo insluiten dat u zegt: ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. Gemeente, zo wil de tucht, de wet, een tuchtmeester zijn tot Christus. Een opvoeder, een leidsman, die ons brengt bij de Heere Jezus. Om daar te vragen: Heere, red u mijn leven. Red u mij uit mijn nood. En doe dat om uw volbrachte werk, waarin u ook de wet volkomen hebt gehouden voor ons. Dan krijgen we de wet terug als een volbrachte wet door de offerdood van Christus. Gemeente, nu de reactie van de profeet Elisa. Hij reageert met een paar vragen. Wat zal ik voor u doen? Dat is een onbeantwoorde vraag. Geef me te kennen wat u in uw huis hebt. Wat zal ik u doen? Wat kan een mens geven als het over deze dingen gaat? Elisa heeft waarschijnlijk, toen hij profeet werd, afstand moeten doen van het bezit van zijn vader, die een boerderij had. Hij kon dus zeggen met de twee apostelen in Handelingen 4... zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Daarbij zou ze met het geld van Elisa nou echt geholpen zijn. Zoals ze nu geholpen wordt in deze geschiedenis. Veel groter is het profetisch meer nog goddelijk geholpen te worden. Wat zal ik voor u doen? En dan denk ik aan een geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Daar komen we die vraag zo ongeveer precies zo tegen. Bartimeus, de blinde bedelaar uit Jericho. Hij riep in zijn nood tot de Heere Jezus. En wat zei hij? Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. U weet misschien wel wat de Heere Jezus hem toen antwoordde. Heel merkwaardig. Dan zegt de Heere Jezus, wat wilt u dat ik u doen zal? Nou ja, zegt u. En dan zit daar zo'n blinde bedelaar. Moet de Heere Jezus dat dan nog vragen? Christus wist dus toch wel wat er aan Bartimeus gedaan moest worden. Hij heeft toch geroepen, ontferm u over mij. Jawel, maar dat kon dus ook een kreupele. Dat kon ook een blinde, dat kon ook een bedroefde van geest roepen. Of een melaatse. Met precies dezelfde woorden. Heere Jezus wilde dat Bartimeus met zijn nood helemaal voor de dag kwam. En dan gaat hij het zeggen. Wat ik wil dat u doen zal, dat ik ziende mag worden. De weduwe had wel haar verdriet verteld, maar nog niet ronduit gezegd wat haar nood was. Nee, vers 1 is toch wel aardig duidelijk. Ja gemeente, maar er is nog meer. Maar inmiddels is het voor ons bidden en voor ons geestelijk leven en voor de ontmoeting met de Heer heel leerzaam wat hier staat. En bij die ontmoeting met de Heer in ons persoonlijk gebed in de binnenkamer kunnen we niet om drie dingen heen. Drie dingen die u ongetwijfeld zult weten als een avondmaal vierende gemeente. Eerste plaats. Dat we onze zonde en vervloeking leren kennen. Tweede plaats, dat de belofte van de vergeving ons enige houvast is. En dat we een oprecht voornemen hebben om tot Gods eer te leven. Maar gemeente, als we het nu bij algemeen gestelde bewoordingen laten, dan kunnen we zo in de oppervlakkigheid schieten. En onbewogen gaan bidden. Bijbel lezen. Naar de kerk gaan. Preken. Noem maar op. Dan spreken we over onze zonde. Maar dat is gauw gezegd. Onze zonde. Elisa zegt, geef mij te kennen wat u in uw huis hebt. En hij is niet tevreden als u het in algemene woorden zegt. Zonde, de belofte en de dankbaarheid. Zonde, zegt u. Welke dan? Maak ze eens bekend. Zo staat het toch in het woord. Mijn zonde maakte ik u bekend. Geef me te kennen wat u in huis hebt. Als die algemene bewoordingen kunnen we net ene gebruiken als paktouwtjes waarmee we alles in een handomdraai samenbinden en op een hoop gooien. Geef me te kennen wat u in uw huis hebt. En spreek dan maar met klare taal en met heldere woorden. Zonde, heren, dat is mijn hoogmoed. Een huis vol. En mijn laksheid. Oh, ik kan zo lak zijn als het om de dingen van uw koninkrijk gaat. En mijn lauwheid, zo lauw in het dienen van de Heere vaak. En iemand moet misschien zeggen, mijn oneerlijkheid. Mijn kleinheid. Mijn vijandschap tegen genade en genade alleen. Want ik wil altijd nog iets erbij voegen. Of dat u zegt mijn eigen wijsheid. Ja, dat is wat. Of een ander mijn wettische vroomheid. En weer een ander mijn kwade gedachten en woorden van die en van die. Of dat verontschuldigen van mezelf. Dat ik altijd weer bezig ben om een advocaat voor mezelf te zijn. En dat ik u zo tekort doe. En zeg dan niet, ja, maar de kenner van het hart, de Heere, daar is toch nadere toelichting overbodig. Want de Heere wil dat wat hij van u weet, dat u dat ook van uzelf weet. En dat je dat wil weten. Geef me te kennen wat u in uw huis hebt. U zei, de belofte van de vergeving. Dat is kort en krachtig. Maar overweeg die belofte nu ook eens. Wat is de grond van die belofte? En wat is de inhoud van die belofte? En wat is de consequentie van die belofte? Laat de lamp van het woord daar eens over schijnen. En bid om de verlichting van de Heilige Geest. En wat u dan ontdekt van de rijkdom en de veelkleurigheid van de vergeving die de Heere doet, die de Heere toezegt en doet genieten, dat is ongekend. Dat u er ineens op staat, dat de Heere zegt, ik delg uw overtredingen uit als een morgenwolk. Geef me te kennen wat u in uw huis hebt. En dan denk ik aan een ander. Die spreekt van dankbaarheid die van u gevraagd wordt. Ja, dankbaarheid. Dat is goed. Dat is nodig. Kan niet gemist worden. Maar wat zijn uw concrete voornemens daar nou van? Is dat bijvoorbeeld echt dat u oorlog wil voeren tegen al die geveinsdheid, die schijnheiligheid tegenover God en de naast? Is er een voornemen, een ernstig voornemen tot het afleggen van alle vijandschap, haat en nijd in de daad en in de praat? En is er een echte bereidheid tot liefde? Dan zijn we er niet om op zondag ons een beetje terug te trekken. En vanaf maandag weer gewoon verder te gaan. Geef me te kennen wat ge in uw huis hebt. Dan wekken we u niet op om dat in eigen kracht te doen en naar eigen inzicht. Maar de dure opdracht ligt er. Wel, dan mogen het u vergaan. Zoals Paulus die zei. Wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan komt het goed. Wat heeft die weduwe in huis? En nu moet ze dus echt met haar ellende tevoorschijn komen. Het enige dat is een kruikje met olie. En dan moet u niet aan zoiets denken. Maar misschien aan zoiets. Zo'n klein kruikje. De grondtekst geeft het aan. Een kruik maar. Een kruikje. En ze had dat kleine beetje olie nog nodig om nog een hele kleine maaltijd te kunnen bereiden. Het kon ook dienen om een wond te behandelen. En het kon gebruikt worden om het nachtlampje bij te vullen. Nou, dat is wat ze nog heeft. Dan schud je je hoofd en dan zeg je, wat een arm mens. Arme, arme vrouw. En dan geeft Elisa de profeet die raadselachtige opdracht. Ze moet alle mogelijke vaten bijeenbrengen. Ze mag er de buurt voor opgaan. Het geeft niet welke, als er maar olie in kan. Maak er niet weinig te hebben. En het moeten lege vaten zijn. Daar moeten we niet overheen lezen. Ook, zegt Elisa, de deur moet op tijd dicht. Want nieuwsgierige blikken van buiten, die moeten buiten blijven. Alleen die jongens, haar twee zonen, die mogen het meemaken. En dat is dan iets om niet om te keren, en dan kijk ik ook naar mijn broeders. Dat we de gretige blikken van buiten tevreden stellen. En dat die binnen zijn in ons gezin en niets van merken. Enkele keer is het wel eens gezegd van een ambtsdrager. Hij was gedreven hoor, voor de kerk en voor de dingen van de heren in de gemeente. Thuis merkt hij er eigenlijk niets van. Dat is wat. De vrouw die mocht van haar huis wel een pakhuis maken, maar geen etalage gemeente. En dan begrijpt u waar het om gaat. Ja, en dan lezen we het kinderlijk, eenvoudig en gelovig, gehoorzaamt deze vrouw aan Elisa's opdracht. Nou, wat zou jij doen en u, als je zo'n opdracht kreeg? Uw vrouw die heeft het niet al te breed. Maar nou komt ze vragen om lege vaten. Nou, wat gaat dat nou betekenen? Buurvrouw, wat bent u van plan? En wat moet je dan antwoorden? Ik wou maar vragen, zou u het doen? Zou jij dat doen? Als je zo'n opdracht kreeg. Maar kinderlijk, eenvoudig, gehoorzaamt ze de opdracht van de profeet. En wat is die gehoorzaamheid en die eenvoudigheid voor ons allen toch nodig? Ziet u het voor ogen? Al die lege vaten, potten, pannen, emmers, bloempotten. En dan staat het daar allemaal ons aan te kijken, dan zeg je, wat een leegte. En wat een beeld van die leegte die wij niet uit de weg kunnen krijgen. En nu worden we uitgenodigd vanmorgen om met al onze lege vaten voor Gods aangezicht te komen. En dan kunt u er wel te weinig hebben, maar niet te veel. En dit is de belofte, we zongen het. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo ge het smeekt, mild en overvloedig. Kom maar met die lege vaten. Zeker, de Heere weet wel dat tegen dit gebod onze hoogmoed zich verzet. En tegen de belofte die erachter zit, ons verstand en ons ongeloof en ons kleingeloof. Maar ook met die lege vaten mag u komen. Met dat vat waarop staat, ik geloof Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Zet dat vat ook maar neer. En daar is ook nog dat vat van uw aanklagende schuld. Van dingen die in uw jeugd gebeurd zijn. En die u bijgebleven zijn. En iemand zegt, ja maar dat tekort aan berouw. Zet dat vat ook neer. Misschien is het wel heel groot. Zet het er maar bij. En dat, ja, dat schrale verlangen naar verlossing. Erbij zetten hoor, dat lege vat. En uw biddeloosheid. Dat je bidt en je dreunt het op en je weet achteraf niet meer of je gebeden hebt en wat je gevraagd hebt. Omdat het altijd weer dezelfde, de bekende woorden zijn. En misschien hebt u ook nog een vat waarop staat het gebrek om God groot te maken. Maar u mag ook met het vat komen van het verdriet dat zo aan u knaagt. En van uw teleurstellingen. Het vat van de gezinsproblemen. Of van de huwelijkszorgen. U mag ook komen met het vat van uw ziekte en van uw zwakte. Mag er allemaal bijgezet worden. U hebt niet de kans te veel lege vaten aan te brengen. Want Elisa spoorde aan, maak er niet weinig te hebben. Maar dan lege vaten, gemeente. Wat vaak zit er onder in het vat nog het een en ander van onszelf verscholen. Dat moet niet. In die twee bloempotten die u daar neergezet hebt, daar moet geen aarde in zitten. Als daar straks olie bij gegoten wordt. Wat heb je dan voor olie? Waardeloos. En in die emmer daar, die moet niet half vol zitten met water. Want water en olie, dat wordt ook niets. De Heere wil niet het zijne bij het onze aanvullen. Begrijpt u? Alleen lege vaten. Daar gaat dat woord in vervulling. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid. Door Jezus Christus. Is eigenlijk zo eenvoudig. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zo eenvoudig. En ook zo moeilijk. Want dat willen we nu niet. Daar zit die hoogmoed en die eigen wijsheid van ons bij in de weg. Want we willen zo graag er van ons nog wat bij doen. Te leren. Al het onze is overbodig. En dan aan de Heere genoeg te hebben. Zo'n moeilijke les. Maar ook zo'n rijke les. Gemeente, de huisdeur is nu gesloten. Moeder heeft dat flesje in de hand. En ze giet maar. En ze giet maar. En die ene zoon geeft die lege vaten aan. Zullen we naar die kleine vaatjes, zullen we de emmer nou ook proberen of dat nog lukt? Ja, ook die emmer loopt vol. Totdat ze zegt, waar blijft het volgende? En dan zegt haar zoon, er is niet één vat meer leeg. Ze zijn allemaal vol. En dan staat er, de olie stond stil. Er ging niet nog een straal over de vloer. Nee, de Heere gaf overvloedig. Alles was boordevol. Maar de Heere gedoogde niet dat er van zijn kostbare gave gemorst werd. Er wordt wel eens gezegd, de Heere gooit zijn genade niet te grabbel. Dat is een opgericht teken. Waar de Heere ons mee waarschuwt. Niet te knoeien. Niet te morsen met zijn gaven. Het mag ons wijzen op de heiligheid van het evangelie. Acht het bloed van Christus niet onrein. Al uw vaten kunnen ermee gevuld worden. Maar vertrap het niet. Gooi het niet over de vloer. Tegenover haar tekort. Stelde de Heere dus in dit huis zijn tegoed. En zo kreeg haar schuldeiser voldoening. En zij ontving levensonderhoud. Gemeente, wat geweldig. Dat moet dan toch eens even een kostbare olie geweest zijn. Dat ze heel haar schuld kon betalen. En dat ze van de verdere opbrengst kon leven met haar kinderen. Dat moet dus hele goede olie geweest zijn. Van de hoogste kwaliteit. Ja, dat is als de Heere wat geeft. Dat is altijd kwaliteit, gemeente. En nou is die olie in het Oude Testament het teken van de Heilige Geest. Daar wees de olie van de zevenarmige kandelaar naar. Teken dat in de gemeente het licht blijft schijnen. Te midden van de duisternis in de gemeente. Licht dat het duister verdrijft en overwint. Duidelijke heenwijzing naar de Heilige Geest en zijn werk. En is dat niet troosten? En bij al die lege vaten in het huis van de weduwe zeg je, wat een leegte. Maar als die vaten vol zijn gelopen, dan zeg je, wat een vervulling. Wat een volheid, wat een rijkdom. Wat een weelde. Als je naar die vaten kijkt, nu ze gevuld zijn, dan zeg je, ze werden alle vervuld. Ja, maak het eens af. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Wat denkt u? Zou die vrouw dat na een week of 7 nog geweten hebben? Of zou ze dit voorval in de tekst beschreven, zou ze dat na 7 weken al vergeten zijn? Nou, wat anders, gemeente. Is het een week of 7 dat het Pinksteren geweest is? Bent u vervuld geworden van de Heilige Geest? Dan ben je dat nog niet kwijt. Zo bijzonder is dat. Zo bijzonder. O, zegt u, Pinksteren, wat was dat ook alweer? En waar heeft de dominee toen ook weer over gepreekt? Ja, het waren wel mooie Pinksterdagen, maar waar het ook weer over ging. Wacht eens even. Wacht eens even. Hebt u daar met vaten gestaan? Woorden vol aarde waren. Mag ik het iets anders zeggen? Met woorden vol wereld. Als die vaten zo vol zijn van de wereld, dan kan er ook maar een ietsje nog van de Heilige Geest bij. Maar zou dat wat worden? De geest der wereld en de geest van God. U hebt niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest van God, zegt Paulus tegen de gemeente. Of hebben er in die emmers toen met Pinksteren, hebben daar grote lagen water in gestaan? Ik noem maar één ding. Dat ik van ons. Altijd weer ik. Ik moet zorgen, ik moet doen, ik moet dit, ik moet dat. Dat ik. Dat laat zich niet vermengen met de Heilige Geest. Is dat het waarom we dat van Pinksteren alweer kwijt zijn? Maar die volheid, gemeente. Terug naar die volheid. Dat doet de Heere nou zijn kinderen beleven. Dat de Heere zegt, al het mijne is uwe. En dat Christus daarbij komt te staan en zegt, daarvoor werd ik nu arm, opdat u rijk zou worden. Hoort u het? Uw zaligmaker zeggen. Dan komt er tegenover u toenemend tekort. Een onverliesbaar tegoed. Maar vergeet bij alle strijd en aanvechting niet. Als u zoveel lege vaten hebt. En zo weinig om ze mee te vullen. Dat de God van Elise onveranderlijk dezelfde is. Hij bemoedigt zijn arme kinderen keer op keer. En verzekert dat hoe het ook gaat, het hun aan niets zal ontbreken. Dan zegt David, dat het goede en de weldadigheid mij volgen, al de dagen van mijn leven. Arm mens in uzelf. Alles is uwe. Alles. Alles. Rijk door een ander. Uw rijkdom in hem. Amen. We willen zingen van de bron van die rijkdom. Met de woorden uit de 86e psalm. Daarvan het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Zie daar de bron van de rijkdom. Psalm 86, 8e vers. Gemeente, er is voorbeden gevraagd voor mevrouw N.C. Gouw-Meliste, Strauslaan 124. Zij moet op 26 juli worden geopereerd. Voor de heer J.A. Hoogvliet, Wiekslag 7 Heerjansdam. Hij verblijft in verpleeghuis Nebo in Zwijndrecht. Voor de heer K. van der Mast, Concertweg 126. Zijn situatie is zorgelijk. En hij wacht op een oproep voor een hartoperatie in het Erasmus MC. We willen ook bidden voor mevrouw Verwijs van Putten. Zij is opgenomen in het Sint-Franciscus ziekenhuis. We willen ook denken aan hen die op de ziekenlijst staan. Wij vragen u hen ook op te nemen in uw persoonlijke gebeden. Laat ons samen bidden. Trouwe Heere in de hemel, dat kan er maar op één slaan wat we zongen. Langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade, groot van waarheid, eindeloos goed, daar bent u, Heere. En daar zijn we bij de bron die al onze leegte kan vervullen. Maar we stuiten wel op een probleem, Heere, in de preek. Dat die lege vaten zo moeilijk te realiseren zijn, omdat er geen vaten genoeg zijn, maar omdat er altijd weer wat in zit. Wij krijgen die vaten maar niet leeg. Heer, als we eerlijk zijn, moeten we dat toch belijden. Nu mogen we ook weten dat dat ook in bijzonder het werk van uw geest is, die plaats maakt, die leeg maakt. Wilt u dat doen, o Heilige Geest? Met uw krachtig en onweerstaanbaar werk. Kiep al het onze eruit, Heere, uit onze vaten. En dat we echt als zondaren met lege handen, met lege harten tot u komen. En dat we het dan mogen meemaken. Het wonder van de vervulling. Het wonder van de overvloed. Het wonder dat u mild en overvloedig geeft. Heere, we bidden het voor al de zieken. Ook de zieken die op de ziekenlijst staan. We bidden u voor mevrouw Gouw. Heere, sta haar bij als straks de operatie volgt. En wilt u het goed met haar maken? Heere, we bidden u ook voor de heer Van der Mast. Heere, zijn situatie is bijzonder zorgelijk. Heere, we bidden u. Wilt u zich over deze man ontfermen? Geef hem de rijke vervulling van uw geest. De grote trooster. Bidden wij u ook voor mevrouw Hoogvliet, in het verpleegde huis in Zwijndrecht, dat u haar opzoekt en wilt u voor haar ook alles meebrengen wat ze nodig heeft. Heere, wilt u ook met mevrouw van Verwijs van Putten zijn, in het Sint-Franciscus ziekenhuis. Rauwe Heere, wilt u het met haar bijzonder goed maken. In haar omstandigheden. En u bent van al onze omstandigheden op de hoogte. Daarom, Heere, we leggen de namen van deze zieken eerbiedig voor u neer. Wilt u uw handen reddend, bewarend en zegenend naar hen uitbreiden. Maar wilt u dat ook bij ons allen doen, Heere. En geef ons een gezegende en een goede zondag tot uw eer. We bidden u, Heere, voor allen die op vakantie zijn en een reis hebben gemaakt of een reis gaan maken. Dat u ze veilig leiden over de wegen. Een goede tijd van rust en ontspanning geven. zodat ze weer toegerust in ons midden mogen verschijnen. Trouwe Heere, gedenk ons allen met uw rijke genade, die in Christus zo groot is. Hoor ons om hem. Amen. De slotzang is uit de 29e psalm. Het eerste vers: aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. Het zesde vers: loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. De versen 1 en 6 van de 29e psalm. Gaat nu heen in vrede. Heft uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.